tekst worden voor deze avonturen vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 18e hoofdstuk, het 30e vers. Matteüs 18, vers 30. Daar spreekt het woord des Heren aldus: doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Tot zover schreef hij hierboven het koninkrijk der barmhartigheid. En letten vanavond op drie gedachten uit dit schriftgedeelte, ook uit enkele voorgaande versen. In de eerste plaats, wie is de Heere? In de tweede plaats, wie ben ik? En in de derde plaats, wat is mijn naaste? Het koninkrijk van Gods barmhartigheid. Wie is de Heere? Wie ben ik? En wat is mijn naaste? Verleden week hebben wij stilgestaan bij het eerste gedeelte van het 24e vers, als hij nu begon te rekenen. We hebben daar gehoord hoe dat de Heere God zelf in deze gelijkenis ons voor ogen stelt, hoe er een ogenblik aan zal breken voor iedereen, dat de Heere gaat rekenen en dat de boeken op tafel gebracht zullen worden. We hebben gehoord hoe slecht het eruit zag, hoe die man al tegen een berg heeft opgezien, want we lazen, hij werd gebracht. Hij is niet uit zichzelf gekomen, maar hij is gebracht. En de aanklagers die zijn tegen hem geweest, en de schuld was onmetelijk. Dat liep in de tientallen miljoenen. Een getal zo groot van die 10.000 talenten, dat het ongehoord was, zelfs in de dagen waarin de Heer Jezus deze gelijkenis uitsprak. We hebben gehoord dat de Heer Jezus zulk een getal noemt, om ons de grootheid en de onuitsprekelijkheid van onze schuld voor ogen te stellen. Onze schuld in Adam, maar ook onze schuld, dat bij alles wat de Heere ons nog gegeven heeft, in zijn weldadigheid en trouw, wij zijn goed hebben doorgebracht, levende overdadiglijk. We hebben ook gehoord hoe enkele, ik heb u dat genoemd, zoals Huntington en enkele anderen, hebben deze gelijkenis zaligmakend verklaard. Namelijk, dat allebei die dienstknechten, ook die onbarmhartige, kinderen des Heren waren. En dat heeft men juist daarom gedaan, omdat er sprake is van vergeving en kwijtschelding der schuld. En hoe kan, als de schuld eenmaal kwijtgescholden is, tenslotte zulk een persoon in de handen der pijnigers overgeleverd worden? Zij hebben dit zo verklaard tegen de Arminianen en tegen de Romeinse, die er een vagevuur uitgeleerd hebben, en de Arminianen die er een afval der heiligen uitgevonden hebben. Maar we hebben gezegd, en dat meen ik, dat zeg ik persoonlijk, afgezien van andere verklaarders die het ook anders verklaren, had ik persoonlijk voor mijn eigen hart daar geen vrijmoedigheid toe om het zo te verklaren. Want het gaat niet om uit deze gelijkenis te leren de vergeving der zonden, maar het gaat om uit deze gelijkenis te leren dat er een barmhartig God is. En in de tweede plaats, dat er een verkondiging is van vergeving der zonden aan alle volken tot welke het evangelie komt, zonder onderscheid. En dat van al die zonden, waar ze niet van gerechtvaardigd konden worden door de wet van Mozes, waardoor deze Heer Jezus hun verkondigt vergeving der zonden. Dus, dan geldt dat eigenlijk, die boodschap van het Heil, die gaat onconditioneel uit. En dat wij daar de zalige baten niet van hebben. En dat wij daaronder verloren gaan. Daarvan hoeven wij niet te zeggen, nu ja, de Heere had mij nou eenmaal niet uitverkoren. Maar dan zegt de apostel, wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. De gruwelijke verwerping van het dierbare evangelie der zaligheid. We hebben wel gehoord, deze gelijkenis is ten slotte alleen voor de uitverkorenen. Maar hij komt tot al die het woord horen. Maar de uitverkorenen die in zichzelf verloren zijn, die zichzelf leren kennen als onbarmhartige en dwaze, die buigen het hoofd. En die smeken, Heere, behoud mij, want ik verga. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Graag op uw spoor mijn wankelende gang. De anderen die luisteren niet. Maar toch het woord wordt ons gepredikt. We hebben het gehoord. En daarom zal straks al het tweede element, wij willen, zo de Heer wil, daar driemaal op letten. De barmhartigheid van de koning hebben we gehoord. Of we hebben gehoord het moment dat de Heer ze samen roept, dat hij ze tot zich roept om rekenschap af te leggen. Zo'n grote barmhartigheid wilden we vanavond iets horen. Van horen de onbarmhartigheid van die dienstknecht tegenover zijn mededienstknecht. Het laatste deel van de gelijkenis wijst ons onomstotelijk aan dat een onbarmhartig oordeel zal gaan over degenen die geen barmhartigheid gekend hebben. Daarom vervolgen wij nu de gelijkenis. Hij staat daar bij zijn Heer, deze man, bij die koning, die soeverein, waar hij in schuld staat. En hij valt voor die Heer neer en hij vraagt aan die koning, wees langmoedig over mij. Want die Heer was rechtvaardig. Die Heer is een afschaduwing, een afbeelding van de Heere, God de Vader. Die rechtvaardig is in al zijn handelingen. En die rechtvaardige Vader, die kan niet zeggen, vooruit, hij heeft niets meer, hij heeft toch alles erdoor gebracht, hij heeft het eruit gesmeten, al mijn goed en mijn geld, dus ik kan, zoals men in het natuurlijke wel eens zegt, van een kikker geen veren plukken. Zo is het bij God niet. Gods gerechtigheid vordert. En daarom heeft God gezegd, de ziel die zondig, die zal sterven. Daarom tekent de Heer Jezus deze koning ook als ene die bevel geeft dat men hem zou verkopen. En zijn kinderen, zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij had. En dat zou betaald worden. Ja, maar er is niet te betalen, nee. Dat niet. Het is nog maar een fractie van het bedrag, nog geen duizendste deel, wat deze man en zijn gezin op zou leveren als op de markt verkocht zouden worden. Maar die koning zegt, dat doet er niet toe, maar er moet betaald worden. Met andere woorden, mijn gerechtigheid moet haar loon hebben. Ik kan dat zo niet laten. Dat gedoogt mijn waardigheid, mijn glorie niet, mijn koningschap niet. De woorden van de koning zijn hier als de bode van de dood. En daarom begreep hij dat hij verkocht zou worden met vrouw en kinderen en alles wat hij had. Wat betekent dat? dat betekent dat hij in eeuwige slavernij moet verkeren. Want die schuld komt nooit uitbetaald. Er komt nooit geen einde aan die schuld. Het is een onbetaalbare schuld. Een schuld zo ontzaggelijk groot. Dat al zou hij een eeuwigheid gevangen zijn en zuchten, dan is er nog niet één penning van betaald van die schuld. Daarom dit oordeel houdt eigenlijk in. De dood der verdoeming, de eeuwige dood. Dit houdt in om overgeleverd te worden aan de Satan. En zijn dienst te moeten waarnemen met alle veroordeelde duivelen in de hel. En zo in een eeuwige slavernij, altijd, wat is altijd, eeuwig, eeuwig God, zijn koning te vervloeken. En met alle verdoemde te lasteren vanwege de plaag. De angst grijpt de man aan. De angst grijpt hem aan, verkocht te worden. In één ogenblik zijn hele leven, alles weg. Daarom hij valt neer en hij aanbidt hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij. En ik zal u alles betalen. Ach, wie zou zo zeggen: man, hoe krijg je toch in je gedachten? Dat straks je arme mededienstknecht zegt, als het over enkele penningen gaat: wees langmoedig over mij, ik zal u alles betalen. Dat is van mens tegenover mens. Maar dit is verhouding koning-slaaf, koning-dienstknecht. Hoe moet je nu betalen? Al zou de koning je hele leven geduld hebben met je, dan nog zou het onmogelijk zijn, dan zou het koninkrijk haast wel verkocht moeten worden om jouw schuld te voldoen. Ja, Heere, wees langmoedig over mij, toch wel te verstaan. Zo dwaas is de mens, zo diep gezonken, ook in zijn benauwdheid en in zijn angsten, kent hij niet de waarachtige droefheid. Kan hij niet komen tot het lied van David: ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Kan niet. Hij kan niet zeggen tot de koning: Heere, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, uw oordeel rust op de allerbeste weg. Daarom laten we dat woord: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen, niet bezien in haar grootheid om het te prijzen, maar laten we het zien in haar armoede, in haar naaktheid, in de uiting van de angst tegenover God. Probeer het nog eens met mij. Ach, zelfs in de rampzaligheid is de mens nog niet aan het einde. Vader Abraham zendt Lazarus, dan ligt hij nog te commanderen. Dan is er nog die gedachte dat wij iets vermogen als er iemand uit de doden opstond. Dan zijn wij nog remonstrants in de rampzaligheid en denken dat er iets te bereiken is met het gevallen Adamskind door wonderen of door tekenen. Heere, wees langmoedig, we laten dat verder rusten. Want nogmaals, de klemtoon van de gelijkenis valt er niet op, hoor. De klemtoon wil hier nog niet zeggen dat het hier gaat over de vergeving der zonde, maar het wil ons die Heer uit die wij uit dat koninkrijk, die koning wil het ons tekenen in die gelijkenis die zo barmhartig was, zo goed, zo gaarne vergeven. Wie is de Heer? We lezen dat die Heer van deze dienst werd met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Wat kon zo'n koning doen? Zo'n soeverein vast kon dat doen. Die kon de schuld kwijtschelden en ontslaan. Wat een barmhartigheid. Nou wil de Heer Jezus niet zeggen dat we dit alles letterlijk op de koning der koningen toe moeten passen, want dan gaat het niet helemaal op, want de koning der koningen, die kan niet ontslaan. Die kan ons niet ontslaan en die kan ons de schuld niet vergeven, of er moet betaald worden. Als het in die volle zin verstaan, van het geestelijke koninkrijk der genade, dan moeten wij bedenken dat die koning een zoon had die knecht geworden is. Die zei: Vader, geef die rekening maar aan mij. Ik zal die rekening betalen. Bezoek het oordeel aan mij. Maar dat staat hier niet geschreven. Dat is dus alleen maar geschreven eigenlijk van die barmhartige Heer uit de gelijkenis, die een grote mate van barmhartigheid ten toon spreidde. Want er was toch niets bij die dienstknecht wat aanleiding kon geven dat hij de schuld zou vergeven. Nee, veel eer stond het te bezien dat hij terneer door zou brengen en een nog grotere schuld zou gaan maken als hij er zo afkwam. Maar daar loopt het niet over. Nee, het is net alsof de Heere zeggen wil: kijk eens, indien gij die boos zijt, boze koningen, boze heersers zijn er op deze wereld, indien die in ogenblikken nog bloed voor het hart krijgen en de schuldenaar kwijtschelding geven, omdat ze innerlijk met barmhartigheid bewogen werden. Wie is dan de Heer? Hoe is zijn naam? Zo gij het weet. Onze eerste gedachte was: wie is de Heer? Dat betekent niet dat ik het u wilde vertellen vanavond. Dat betekent niet dat ik er een antwoord op wilde geven. Want dat kan niet. Want dan lezen wij: hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Zo gij het weet. Maar wij zijn overmuchtig en wij hebben geen mensenverstand. Die wetenschap is veel te groot. Iets van de werken van de koning der koningen. Die tekent de Heer hier. Het is alsof hij zijn discipelen, zijn Petrus toeroept: kind, luister nou eens. Dat is nou een beeld uit het natuurlijke. Een beeld uit het natuurlijke. Maar gaat het dus niet om jou of over die onbarmhartige dienstweg. Maar nou gaat het er eens over: klim nou eens op van die koning naar de koning der koningen. Want hiertoe ben ik op de aarde gekomen. Hiertoe. Om door de Vader aansprakelijk gesteld te worden. Mij wordt de schuld niet kwijtgescholden. Ik moet alles betalen. Ik ga de gevangenis in totdat de laatste penning betaald is. Maar goed, die grote Vader, die houdt jullie buiten de gevangenis nog. In geen hogere zin als die Heer uit de gelijkenis. Die houdt jullie buiten de gevangenis. Die verdraagt je in de zonde die tevoren geschiet zijn onder de verdraagzaamheid. God, die draagt God nu nog van jullie, wil de Heer Jezus zeggen. De Heer draagt. Ja, dan lang in de gevangenis
levenslang eeuwig overgeleverd moeten worden in de handen van pijnigers, van duivelen die u striemen. Maar gij wandelt nog met mij. Gij zijt nog in het levenslicht. Mij ook. Zie eens welk een barmhartig Heer. Hij boodschapt vergeving der zonde. En zalig is hij die begiftigd was naar zijn welbehagen met het geloof. Met het allerheiligst geloof om in de Heer Jezus te geloven. Maar rampzalig is hij, dat zal de gelijkenis ook leren. Die met twee handen de boodschap van evangelie aangrijpt. Maar die nogthans niet waarachtig door de inwoning des geestes zijn volgeling geworden is. Die is rampzalig. Die wandelt in de duisternis en die weet niet waar hij heen gaat. Maar het neemt niet weg dat de Heer is barmhartig. De koning der koningen, de vader der lichten, de vader der geesten, halfleef, hij is barmhartig over ons. Hij verdraagt ons. Kun je dat een naam geven? Wanneer de Heilige Geest ons deze gelijkenis, de ernst daarvan op het hart vindt, kunnen we het een naam geven. Van onze kindse dagen af heeft hij ruimte gemaakt voor ons op de aarde. Ruimte in de wieg waarin we lagen. Ruimte op school. Voor het kleuter, voor de kinderen, bewaard, gespaard en gedragen. En doe verkondigen de boodschap van de volkomen vergeving der zonde, welke in Christus Jezus is. Dan zeg je, Heer, als ik dat zie, met een geestelijk oog door het geloof, Heer, als u zulke vuilnishopen van de aarde verdelgd had, dat had een verstaan geweest. Dan had niemand zijn mond open kunnen doen, want de hele wereld is verdoemelijk voor u. Maar dat u nu dit doet. Of verachten wij de rijkdom zonder genade, niet wetende dat de langmoedigheid en de goede tierenheid des Heeren, die in de verkondiging van het evangelie tot ons komen, ons tot bekering kunnen leiden, zoals deze dienst legt. Wie is de Heer? Als wij daar eenmaal een oog voor hadden, dat deze gelijkenis wie de Heer is, dan kan het zijn dat in de meest niet benevende omstandigheden, dat er in het hart komt, de Heere is genadig. Hij is rechtvaardig, maar hij is ook een ontferder. Dat kun je niet loslaten. Vlees en bloed moet je loslaten. De laatste dagen ben ik wel enige malen bij een stervend persoon geweest, dan voel je, vlees moet je loslaten. Dat kan niet. We kunnen elkaar niet meer helpen. In die laatste nood kun je niet meer helpen. Maar als de Heer het op onze zielen bindt, o, dan mag je het uitschreven. Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Zolang we in het heden zijn, in de wel aangename tijd, kunnen we geen antwoord geven. Wie is de Heer? Is het overstelpend groot, zalig is Hij, die door het allerheiligst geloof telkens weer mag bukken en zeggen, Heere, zijn uwe goede tierenheden, dat we niet vernield zijn. Het is uw bloed. Het is uw dure prijs die u betaald hebt, want we waren al met Sodom en Gomorra gelijk geworden, als u deed naar onze zonde. Kijk, dan kom je er nooit bovenuit. Boven je medebroeder niet, boven je mededienstknecht niet, in die zin. Niet om het klankgoed te praten. Maar als het gaat voor het aangezicht des Heren, dan zegt hij de allerlaagste. Wie is de Heer? O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Als je nou wil weten in je leven, of dat je daar nou zaligmakend kennis aan hebt, hoe moet je dat dan weten? Dat deze woorden uit de gelijkenis, of uit het woord, dat die uw harde hart gaan vermalen, dat kun je dan weten. Nee, niet alleen dat je wel eens gezegd hebt, nee, want dat is verleidelijk, dat is bedriegelijk. Heere, wees wel moedig over mij, ik zal u alles betalen. Want dat hebben miljoenen mensen geroepen en ze hebben zoveel geloofd. Dat kun je niet aan weten. Want je leest niet van die man dat hij naar huis ging. Wat zal ik met uw gunsten overlaan, die trouwe Heer? Nee. Dat kun je dan wel aan weten. Als dit woord in onze zielen leerhaak staat, dit woord van ontferming, wat de zonde van Sinaï in eeuwigheid niet kan teweeg brengen in het hart des zondaars, dat doet de trekkende liefde Gods des Vaders. Die vertekent. De wet kan ons opjagen en verschrikken. Die kan ons beangstigen en de rilling over het lijf doen lopen. En de gedachte aan de gangen die blazen zal. En de boeken die geopend zullen worden. Laat het maar niet ontkennen. Hoe dat de angst ons kan aanvliegen. Maar meer niet. Maar dat doet in het dierbare evangelie. Dat breekt het harde hart open. Dat gaat zichzelf in de onwaarde, de vergoeilijkheid, weer kennen. Dat hij nu, in plaats van met ene klap zo'n vuil mens weg te slaan, dat hij met ontferming innerlijk bewogen medeziet. En dat hij komt te getuigen, dit is een getrouw woord en alle aanleiding waarde, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Zo wordt dat voor iedere zondaar een vraag. Wie is de Heer? En hij kan er geen antwoord op geven. En alle eeuwigheid zal er een voortgaand kennen zijn in de Heer. Wij zullen het kennen. Ja, wij zullen vervolgen te kennen. De bodem wordt nooit bereikt hier op deze aarde. Geliefde, dat kunnen wij weten. Het lijkt wel eens een eer te zijn in het godsdienstige leven, dat wij niet weten meer aan welke kant wij staan. Dat we niet weten of dat we nu behoren bij dat volk welks God de Heer is, of bij het volk des duivels. Maar het is niet zo ver af, het is niet zo hoog, maar bij u is het woord in uw mond dat onder u gepredikt wordt. De Heer Jezus ziet ons eigenlijk aan en hij zegt, Petrus, krijg je nu geen kleur? Moet je nu niet gaan stamelen? Dan zou geen schaam mij daar gezicht te dekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest op die liefde. Die liefde van die grote God en Koning, alles schepselen. Wie is de Heer? Dat gaat nu ook ons verdriet uitmaken in het leven. Als een zondaar verdrietig is, je kunt over allerlei dingen verdrietig zijn. Maar dit is wel een verdriet dat knaagt steeds door. Dat komt steeds terug. Is hij dan niet gelukkig? Is hij dan niet, ja, hij is droevig en toch altijd blijder. Maar het droeve bestaat hieruit dat hij ontdekking doet dat hij hier op aarde nu niet ontvankelijk is om die trouwe Heere te prijzen en te loven. Alleen dit drijft hem niet van God af, maar dat drijft hem nog dichter naar de Heer Jezus toe, zodat hij bij ogenblikken in nood en dood verzonken zegt: Heer Jezus, u bent mijn lof voor uw Vader, want dat hoeft hij ook niet te doen. Dat is ook nog een genade. Genade dat ontspant alles. Dat geeft alles. Dat schenkt alles. En toch wordt dat het verdriet. Dat hij zegt, ach, dat alle mensen tongen, alle engelen stemmen, heren, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Maar nou is hij meer bezig met de lof van het schepsel. En zijn tong kleeft aan het stof. Zie dan op de Heer Jezus Christus, want het was zijn vaders welbehagen, dat die volheid ook in hem wonen zou. Hij prijst God eeuwiglijk en altoos voor al zijn ellendigen. Wie is de Heer? Wie is aan onze God gelijk? Die waren we opgericht uit het slijk. Of wat u, de een die kan zeggen vanavond, dat gaat mij niet aan. Daar heb ik niks mee te maken. Met de boodschap der barmhartigheid, die van Gods wegen ons genoemd wordt. Als het u niet aangaat, dan zou het ook in de eeuwigheid niet tegen u getuigen. Maar nu zult ge merken dat het u eeuwig aan zal gaan. Want we zullen aan deze rotsteven geletterd worden, opgehouden. Opvallen in hem en opstaan in hem. Opvallen met een eeuwige val. Wie is de Heere? Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Dat is wel het aldierbaarste werk des Heilige Geestes. Om u, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, goede gedachten in het hart te werken. Door het geloof van God. Van God. Dat kan de duivel niet. Die stelt de Heer voor als de tiran. Maar de Heer Jezus zegt het anders. Hij innerlijk met ons verlicht bewogen zijn. Zulke nu God. Ja, dan zou het toch te wensen zijn dat we ons wel konden schamen voor zulke God. Die een God van volkomen zaligheid is. En als we zo zouden gaan sterven en dat zou mogen overwegen, dat we hier op aarde waren, als ellendige mensen, vleeselijk verkocht onder de zonde, als dat dan op dat ogenblik in al zijn gewicht is gevoeld zou worden, dan zou je zeggen, gelukkig, het einde is nabij. Het einde is nabij. Nu, ik had me nooit onder kunnen krijgen, maar nu moet ik eraan. Nu ga ik eraan. Nu zal de Heer de boze Adams natuur het zwijgen opleggen. Nu zult ge dan hem alleen eeuwig prijzen. Uit deze verhouding tot de levende God vloeien ook de aardse verhoudingen. Daaruit vloeien nu ook de verhoudingen van broeders van hetzelfde huis, dat wil zeggen van mensen die onder datzelfde woord zich bevinden en onder datzelfde woord verenigd zijn. De verhoudingen daar, die worden ook bepaald, dat wil de Heer ermee leren door de verhouding tot die hoge en heerlijke God. Wat is die man blij? Nou ja, ik kan niet lezen. Heeft hij nog gezongen? Ik kan niet lezen. moet iets wat zeggen, zo ligt het voor mij aan. Hij heeft schuw gekeken naar de ramen van het paleis, of dat er nog mensen geweest zijn die het gezien hebben. Iets gezien hebben. Dat vernederende. Dat hij nou voor die koning zo openbaar gekomen is. Dat hij nou, hij praat het liefst niet over. Ik hou nu even het historische beeld van de gelijkenis vast. Daarom is dat woordje zo tegenstellend uit het 28e vers. Maar dezelfde dienstknecht. Dezelfde dienstknecht. Er staat niet, en hij begon vrolijk te zijn. Nee. Nee, je leest iets heel anders. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldigen. En een aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Wie ben ik? Dat wil de Heer leren. Zondaar, wie ben je? Wie ben je? Ja, het is ook een licht van de duivel om te zeggen: oh ja, dat ben ik. Ik grijp mijn medebroeder bij de keel. En dat mijn verdorven, ja, dat mag ook gezegd. Maar is dat nou zo? Ik bedoel, is dat nu de waarachtige beleving voor de Heere? Want die komt soms uit het hart: gena, o God, gena, verschoon mij toch. Want deze gelijkenis is erop gericht om de kinderen zijn ogenblik boven het vuur te houden. En zeggen: kinderen, wees gewaarschuwd. Die mij haten, die hebben de dood lief. Die gelijkenis is niet om logische consequenties te trekken en te zeggen: ja, hoor eens, dat ik dan precies zo ben ik nou. Dan zeggen we met hetzelfde gezicht, alsof dat zo gewoon is. Alsof dat niet onze dood en onze ellende uitmaakt. Dat we van die herenmeesters zijn hier op aarde over onze medemens. Nee, laten we het eens even op een andere vlak trekken. En dit alles niet gebruiken om onszelf te verdoven. En te zeggen: ja, dat kun je van Adam verwachten. Want dat woord komt onder ons als een vuur. Met dezelfde dienstknecht. De Heer wil verwondering wekken, verbazing. Hij wil iets oproepen in de harten van zijn discipelen, dat ze zo zeggen: hoe is dat nou mogelijk? Zo, dat is toch erg? Het natuurlijk is al zo erg, als zoiets in het natuurlijke leven gebeurt. Maar dezelfde dienst werd uitgaande. Je zou haast zeggen: hij is de trapper aan de straat. Hij gaat door de straat. Hij is opgelucht. Hij is hier weer van af. Hij heeft het woord van verzoening gehoord. Maar hij heeft het niet opgegeven. Dat geloof ik niet. Hij heeft het niet opgegeven. Hij heeft het gehoord. En heeft de last van hem afgetild. Gelukkig. Die dag is weer voorbij. We kunnen vooruit. Dat blijkt uit de praktijk, geliefde. Hij is amper de straat ingekomen. Hé, hey, daar komt hij een medebroeder tegen. Wat wil dat zeggen? Nou ja. Dat wil zeggen. Je buurman, of waar je mee bleef, laat het op ons vlak trekken. Waar je mee onder Gods woord opgaat. Waar je mee ter kerke gaat. Waar je misschien naast zit. Een mededienst weg. Die ook behoort tot de kinderen des koninkrijks, door de Heer Jezus zo genoemd. Maar hij grijpt hem aan. Het woord wil eigenlijk zeggen: hij wurgt hem. Dat wil eigenlijk zeggen. Ik wil niet zo zeggen: hé, kom eens mee, ik heb nog een appeltje met jou te schillen. Nee, het wil zeggen, zoals ze wel gewend waren, die Oosterlingen, om bij zijn teen te grijpen. Dat de ademen blijft steken, dat hij blauw wordt van ellende. Daar heeft hij behagen in die dienstknecht. Waarom? Hij is ontroond. Maar die geldingsdrang, die is er nog niet uit. Die geldingsdrang, dat Heer en Meester zijn. Een ogenblik moest die geldingsdrang verdrongen worden, omdat de koning ernaar keek. En een ogenblik was het gedolven toen het woord tot hem kwam. ga maar weg. Ik stel de schuld kwijt. Het niet verkocht te worden. Maar die geldingsdrang, die komt er dubbel zo sterk weer uit. Want 7 boze geesten komen terug in dat versierde huis. En daarom is het gelijk pakken aan. Even heeft hij daar in het koninklijke paleis een benauwd ogenblik gehad. Even. Even was hij de beklaagd. Even kon hij niet zo leven zoals hij altijd geleefd had, overdadiglijk, zonder enig besef van verantwoordelijkheid. Gods weldadigheden verknoeien en vertrappen. Dat kon even niet. Dat is een schande voor mijn ik, mijn boze ik. Daarom zo gauw er één gaatje komt, dat mijn ik toch weer kan laten zien, als een soort pleister op mijn schande. Op mijn mond. Dat ik toch niet de eerste, de beste ben, dan moet ik dat ook uiten. Daar komt je dienst met vreugde wat van geleend. Dat is het beeld van de gelijkenis. Ja, hij heeft geleend, staat het. 100 penningen. Nou ja, wat is nou een penning? Misschien 30 dagen, dan heb je het verdiend. Een week of 4, 5, 6, dan heb je het verdiend. Het is belachelijk. Als die knecht straks zegt, weet langmoedig over mij, ik zal u alles betalen, dan is het begrijpelijk, daar zat wat in. Die man die zou die schuld wel kunnen betalen, zeker wel, dat lag heel anders dan in de verhouding met de koning. Maar hij heeft het gevonden. Het lijkt wel dat hij spiedend de straat overgaat. Hij, de man die nu verhoogd is in eigen ogen. Dat hij spiedend de straat op gaat om zichzelf uit te leven. Om zijn heerschappij te doen gevoelen. Om een ander de teugels aan te trekken. Opdat zijn gezag niet ondermijnd zou worden onder de mensen. Opdat zijn hoge positie zou gehandhaafd blijven. Daarom schreeuwt hij het niet uit op de straat. De koning heeft me schuld vergeven. Nee, want als hij dat doet, dat kan niet. Dat zou niet kunnen, want dan kan hij niet meer over zichzelf praten. Dan kan hij niet nog meer bij de teugel grijpen. Dan kan hij zijn stand niet meer handhaven. Dan kan hij zijn werken niet meer handhaven. Zijn vrome of goddeloze werken. Die kan hij dan niet meer uitleven. Dat zou de dood voor hem betekenen. Daarom moet hij zo. Hij moet zo krachtig zo verdorven bestaan. Hoe vreselijk ook is. Hij kijkt spiedend rond. Om eens even van zijn waardigheid blijven te geven. Even laten voelen wie hij eigenlijk is. Die hoogplaat dienst krijgt. En ja, daar ziet hij er alleen 100 penningen. Och, hij was genezen naar de man toegegaan, voor hij naar de koning gebracht werd. Want dat was toch maar een druppel op een gloeiende plaat. Toen niet. Maar nou het bij hem in orde is naar hij leeft. Nu is wel de moeite waard. Om die 100 penningen. Wel nee. Maar om te laten voelen wie ik ben. Om te laten merken. Denk erom, jong. Je hebt er nog één boven je, dat ben ik. Dat is uit de werkelijkheid. Die paar getallen daar nog bij, zegt die 100 penningen. Of nee, je zou zeggen, dat heeft voor die knecht helemaal niets te betekenen. Maar alleen de stroming van het gevoel dat hij het nog voor het zeggen heeft. Terwijl de koning het voor het zeggen zou moeten hebben. Terwijl de koning de baas zou zijn. Als we denken aan het gebed, vergeef ons onze schulden. Velen hebben ervan willen maken, opdat ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat zijn de dogmatische denkers die zeggen, hoe kun je dan schuld vergeven aan een ander, als je eigen schuld niet vergeven is. dat zijn de theologische denkers. Die de Heere God onder het ontleednis van de menselijke reden uitrafelen. Daar komen de dikke boeken vandaan. Waarbij men het ene beginsel van het andere beginsel afleidt. En het ene principe van het andere. Waar het soms benauwd onder krijgt. Waar soms de vraag naar voren komt. Is dit de levende God? Ja. Maar het is een woord waarover wij onze net breken. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Zo. O, wat een scherp zwaard. Hij grijpt hem bij de keel tot stikkens toe. De arme man gordelt wat. Hij valt misschien voor hem op de straat. Staat niet? Nee, er staat niet dat hij voor hem knielde. Dat niet. Maar doodsbenauwd mompelt hij nog, ach, wees lang, moeder over mij, zal langs betalen. Wie ben ik? Vuile, lage, vage bond. Dat was de stand die we innamen. Verschoppers van Gods wet en van zijn gebod. In het paradijs zijn bezigers vergooid. Na bleef. De inbeeldingen des harten te boven gaan. Man, wie ben ik? Jammer dat vergeet nou mensen. Dat nou het ellendige, dat is het scherpe van het woord. Ook de boom zal aan zijn vrucht gekend worden. Weet wel dat we zondaar blijven. Weet je dat? En dat we dagelijks struikelen in velen. Maar God zal zijn arme volk geen rust geven daarin. Zeggen nou ja, vooruit maar, laat het maar zo. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Daarom, hij grijpt hem bij de keel. Hij, die zou moeten zeggen, wie ben ik en wat is mijn huis? Lieve broer, laten we niet meer praten over die tijd. Nee. Al waren er 10 gekomen op die dag. Laten we er niet over praten. Laten we vrolijk en blij zijn. Laat ons zingen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boven. Uw recht is als Gods berg. Ja. En dan laten we de gelijkenis los. En dan een blik op dat verheerlijkte recht op Golgotha. Waar de Zoon geleden, gestreden en gebeten is, gekruisigd en begraven is. Laten we zingen. De een roept in dit, de ander in dat. Maar laten we zeggen, wij roemen in Jezus, die waardige schat. Wij weten alleen van wat Hij voor ons deed, hoe Hij voor ons streed, hoe Hij voor ons leeft. Maar deze Jezus is geacht als een pest voor de goddeloze wereld en heel het vrome nest, ook voor die dienstknecht. Want is een vrome man, hij heeft veel rechtvaardigheidsgevoel. Als er overloopt over mensen, dan weet hij het goed onderscheiden. Dan zegt hij, ja, maar dat is wat anders. Dat is wat anders hier. Hier moet betaald worden. Ik zal mijn recht hebben. Dan moet je niet over godsdienst praten. Zo droom is hij dan. Hij grijpt hem, hij stikt er bij me in. Zo zijn de Latijnse rechten. Laat het eens zo zeggen. Zou dat ook kunnen in de kerk? Ook in de kerk. Ook onder de dienstknechten die van de Heere spreken en zijn woord in het midden brengen, ook daar. Als je eens wist wat een burger staan nog bij zijn, dan zou je schrikken. Die de arme ellendige bij de teen grijpen en tot stikkens toe benauwen. Je hebt geen raad weten. Die de boodschap niet horen. Mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Die de boodschap niet meer horen. Wij prediken u Jezus Christus, de gekruisigde, die dood geweest is en ziek. Hij is weder levend geworden. Dat zijn ook werkers. En als dat slecht afloopt, dat zal helemaal erg zijn. Dat zal pijn in zijn. Wil mij, zegt de apostel, voor hem was al een pijniging bij zijn leven als hij dit deed. Wil mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Het woord van vrije gunst en ontferming in de Heer Jezus Christus. Voor competent, wie ben ik? Wat is stand ingenomen in ons midden? Wie ben ik? En wat is mijn huis? Wat is stand voor de Heer, niet omdat wij nog wat moeten presteren, maar omdat God waarachter is, en omdat de Heer zegt, kinderen, die in deze wereld leven en regeren, dat wordt een weldadige Heere genaamd. En de een heeft macht over de ander, maar zo zal het onder u niet geschieden. De meeste die zij aller dienaar, zie op mij, zegt hij. Ik ben onder u als een die dient. Ja, deze gelijkenis wil de Heer ons leren, om ons te vertellen, het Koninkrijk van God is louter barmhartigheid, genade en ontferming, door zijn verheerlijk recht. Ja, let er niet veel op, hij greep hem vast, betaal mij. Ja, dan valt zijn mededienstknecht ook nog mee. Aan zijn voeten. En er staat niet aan bad hem, maar er staat wel, hij bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij. Ik zal u alles betalen, broer. Toe vergeef het me. Vergeef het. Ik kan het nu nog niet betalen. Heb geduld. Als het goed gaat, dan hoop ik over een paar weken je geld te hebben. Maar hij luistert niet. Hij luistert niet. Hij luistert helemaal. Jozef, zijn arme broeder, die wordt hier door hem verkocht en in de put geworpen. Hij luistert niet. Ach, de Heer Jezus zegt dat nog veel erger. Indien ik kwaad gedaan heb, getuig tegen mij. Maar zo niet. Waarom slaapt gij mij? Dat is de kern en het dieptepunt van alle zonde. Dat die lage dienstknechten, die mensen, die wij zijn, die Heer Jezus bij de keel gegrepen hebben en gezegd hebben, betaal ons, kom af van het kruis. Dat altijd. Vreselijk. Maar die eenmaal op de Heer Jezus een blik heeft mogen slaan, daar gaat dit niet. Al zegt iedereen, de mens kan tijdelijk dit en ik kan tijdelijk dat. En dat is een pleister, laat u daar niet. Door als u op die weg wandelt en u gaat er vanavond nog een rust onder naar huis, dan staat het ergste te vrezen. Eerlijk waar. Toch hij wilde niet. Hij wilde niet. Wie ben ik? Dat is zo nodig in het midden der gemeente, ook in ons midden geliefde, dat dat bij de voorduur door ons beoefend mag worden in waarheid. Wie ben ik en wat is mijn huis? Of we mogen blikken op de ontferming, maar ook meer en meer in onze verdorven harten, om te welgaan onszelf. Dan komt er een heel ander koers in ons leven. Dan komt er een heel ander voor. Niet om de ongerechtigheid goed te praten, maar om het woord voor te houden die daarom vraagt. Ja, ik denk aan mijn zalige grootvader die in het ziekenhuis lag met vreselijke dorst. En hij klaagde en wilde wat drinken. En toen zei die zuster, de gereformeerde zuster, maar dominee, de Heer Jezus heeft toch veel meer dorst gehad. Kijk, als u nou een burger was geweest, dan zou je gezegd hebben, hou alsjeblieft je mond met je gelauwen, geef me wat te drinken. Maar dat was hij niet. Hij zei alleen, kind, dat is waar. Weet jij nou ook of dat de Heer Jezus voor jou die dorst gemeld heeft. Dat kan ik niet zeggen, dominee. Ach, Tim, dan zegt de Heer tegen me, wie mij nederig valt te voet, zal van mij zijn leven doen. Dat is dan de praktijk. Dat is een heel andere aard, een heel andere geest. Daar is die vorm van, kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Hij wilde niet. Nodig om altijd weer te leren, wie ben ik. De woorden dat onuitsprekelijk, dan zullen we gaan zeggen, dat voor mij is ook onuitsprekelijk. Laten we er maar niet te diep in geraken. En maar niet, zeker niet, met vermaak erover praten wie wij zijn. Zeker niet. Maar laten we het in onze harten bewaren en zeggen, Heere, dat weet u alleen. Een lage, snode zondaar, ik ben. Dat weet u alleen, u doorgrondt me en kent me. U stelt mijn heimelijke zonde in het licht uw aanschijn. Als dat niet meer beoefend wordt in de gemeente, dan slaan elkaar de hersens in kerkelijk gemeenschap. Dan is er geen enkele gemeenschap meer der liefde, der hoop, der genade, der vertroosting. Dan blijft er alleen nog maar over, en iegelijk van hem is openbaar geworden als een die een bijl verheft in het midden van het geboomte. Wie is mijn naaste? Doch hij wilde niet naar hem heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Toen hij bij de poort van de gevangenis kwam, dacht hij toen niet, daar had ik moeten zitten. Nee, dat dacht hij niet aan. Hij dacht alleen, nou zien ze aan mij wie ik ben. Nou handhaaf ik mijn oude positie. Zijn glorie was niet vergaan, al had hij zo schandalig alles erdoor gebracht. Of met mensen, bij honderden, die gerechtvaardigd zijn geworden met behoud van hun leven. Maar het woord zegt, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Rechtvaardig zijn met behoud van leven, dat betekent dat je hele leven een stand op moet houden. En dan als de wattel der zaak door de Heer verwerkt wordt, dan zal het nog wel een keer gaan. Al zal het niet gaan dan ten koste van al onze godsdienst. Dan zal de Heer ze uitleiden. Maar als het alleen maar godsdienst is, ja, dan kun je nog zo sluitend vertellen hoe je verkeerd, hoe je gerechtvaardigd, hoe je zonde vergeven bent. Ja, al zal je zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan worden we gedoemd. Eerlijk waar. Dan worden we veroordeeld. Dan zegt de apostel, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is uitgegaan over de gehele aarde. Er zijn er meer die het gehoord hebben. Want de mond des vaders is de Heer Jezus Christus, is een dierbaar woord en getuigenis. Maar wat slecht dan? Als hij bij de gevangenis komt, breekt hem dan het hart niet? Nee, helemaal niet. Hij zegt, zet hem niet vast tegen de papier. Sluit hem op. En er niet uit of hij moet bericht krijgen dat er betaald is. Dat gaat niet. Je zou het niet zeggen. Straks komt hij daar geschrompeld bij de koning. En nu gaat hij als een meneer, gaat hij naar huis. Blijft Haman daar. Haman, die thuis gaat vertellen hoe geuren en kleuren. Dat er niemand genodigd is dan hij. Op de maaltijd van de koningin. Maar je hebt er geen erg in. Dat hij begint te vallen voor de arme Mordechai. Daar heeft deze dienstknecht ook geen erg in. Dat hij een put graaft voor zijn eigen. Dat hij een put graaft waarin hij om zou komen. Wie is mijn naaste? Dat mijn naaste, die op weg is naar de eeuwigheid. Ja, dan moet ik tegen mijn eigen zeggen, dat is mijn vrouw, dat zijn mijn kindjes. Moet u ook zeggen, man dat is je vrouw, vrouw dat is je man, dat zijn jullie kinderen, dat is je vriend, je meisje. Daarnaast zit, vies, en dat zijn allemaal mensen, net als ik, die hebben tegen de hoge God gezonden. Ja, maar. Ja, nee, je moet van de God niet geen koekenbakkerij maken en maar zeuren en zeuren, ook kind, nog een keer stikken. Nee, daar krijgen de kinderen een walging van. Maar, dat andere, dat ze toch weten van vader of moeder dat hij zegt kind, of dat moeder zegt kind, dat gaat niet goed. Mijn moeder kan vroeger wel eens boven de lach naar de bed. En dan zijn ze helemaal niet op een glimmende rare toon. Hebben jullie nog geliefd? Of als de kleine kinderen klein waren en zo al net als ze toch zelf al de gebedje deden. Zo'n jaar of 10, 12, 14, 17. Hebben jullie nog erg gehad om te bidden? Om een nieuwe hart? Ja, niet. Of nee, oh, je zou het toch doen. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet om de werken. Dat gaat erom omdat moeder weet dat we toch allemaal verloren schepselen zijn. Maar de Heer heeft het gezegd. De Heer heeft het gezegd. En het hart van de arme zondaar zegt, o kinderen, de Heer ontferme zich over jullie. De Heer bekeerde jullie. Wie is mijn naaste? Zijn medekindstrechter. Ons allemaal. Dus als je nog langer doorgaat om je naaste bij de keel te grijpen en te wurgen en op te sluiten in welke gevangenis dan ook je van zijn geweten of conscientie of welke pijniger schijn toedekt, zolang wij in deze zonde volharden, verkondigt God dat we geen deel hebben in het rijk van Christus. Ja, je zou zeggen, zo is het met mij, dat kan zo wezen. Dan is het eeuwig klein. Ja, dan maak ik de laatste toepassing. Dan denk ik, goed dan maar, laat het dan maar kwijt zijn. Als je zegt, ja, ik leef ook in zo'n stand. Laat het dan kwijt zijn. Laat het woord als motorslag onze ziel treffen. Een onbarmhartig oordeel gaat over die geen barmhartigheid gekend hebben. Laat het ons verbrijzen, omdat we gedreven worden naar een knecht, waar deze twee knechten bij in het niet zitten. En die zei, wat ik niet geroofd heb, moet ik wedergeven. Hij heeft het niet geroofd, ik heb het geroofd, ik heb het gestolen. Hij moest het wedergeven. Hij moest alles, alles, alles betalen om mee te schoon. En dan, ja dan, maar dan ook alleen langs die weg, dan zeg ik, onbarmhartige dienstknecht. Zie op hem, op het land, dat uw zonde wegdroeg, want toen hij gescholden werd, schold hij niet weder. Hij gaf het over in de handen des vaders. En je zult ervaren dat hij ook uw barmhartigheid wegdraagt in zijn lichaam op het hout. Maar bedenk erbij, hij zal zeggen, heden uit, zo niet. En anders, anders is maar een verhaaltje. Maar ik wil toch vertellen, dat zijn de weken mijn gedachten. Daar ging een makelaar, die was veroordeeld in de gevangenis. Zijn medebroeder had iets met hem uitstaande. Er was iets, een gekrenktheid in de eer of wat ook. Hij wilde het goed maken. Hij ging naar de gevangenis, hij wist door te dringen in de kerker. En hij zei, mijn broeder, vergeef mij toch mijn overtreding. Vergeef me, welhaast zult gij God even groot maken en verheerlijken. En hij zei, dat doe ik niet. Hij was zo gekrenkt, kan veel vergeven, maar dat niet. En hier het niet. Een paar keer, het hier het niet. Ten slotte bracht de dag aan dat hij naar het schavot gebracht werd. En zijn arme mededienst werd, drong door alles heen, door de zwaarheid om bij hem te komen. En ik viel voor hem op de knieën. En ik zei, mijn broeder, vergeef mij toch. Ik heb geen rust in die van mij niet vergeef. En hij liep er voorbij. En hij hoorde niet. En toen kwam zijn arme medebroeder op en die ging voor hem staan. En die zei, vriend, een onbarmhartig oordeel zal gaan over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. En eroverheen, al zo zal mijn hemelse vader u niet vergeven, indien ze niet van harte vergeeft, de niet van zijn broeder zijn misdaden. Hij heeft het uitgehouden op het schavot, maar toen begon hij te beven. En ze roerde die alles af. Ik laat dat verder rusten. Dat is de illustratie, de werkelijkheid. De Heere loopt en rijdt door rechte wegen en paden. Anders gaat het nooit aan.